Gemeente namens uw kerkraad is er de volgende mededeling. Deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. We heten de luisteraars van harte welkom bij deze eredienst die uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. De voorganger deze middag is dominee W.J. van Gent uit Alphen aan de Rijn. We wensen u een gezegende dienst toe. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 146, het vierde vers. Het is de Heere wiens alvermogen het grote heelal heeft voortgebracht. En wat er volgt, Psalm 146, het vierde vers. Doen we nu met de Kerk van de Eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 97 het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97 vers 7 na de belijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu de Heilige Schrift openen. We lezen vanavond twee gedeelten. Allereerst uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. Uit hoofdstuk 6 lezen we de versen 9 tot en met 22. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 5 tot en met 7. Dus we lezen allereerst Genesis 6, de versen 9 tot en met 22. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde. En zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei de God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kamers zult gij deze ark maken, en ge zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte van de ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. En gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur van de ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik zie... Ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest van leven is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. En Noach deed het. Naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Dan lezen we verder. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 5 tot en met 7. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover de lezing uit het woord van God. En gemeente, ik bedien u vanmiddag ook het woord van God uit de gelezen gedeelte, en dan in bijzonder uit Genesis 6. De kernteksten zijn vers 14 en vers 22. Die lees ik u nog een keer voor. Genesis 6, vers 14. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult ge deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En dan vers 22. En Noach deed het. Naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover de woorden van de tekst. Maar gemeente, laten we de Heere eerst aanroepen in het gebed en hem bidden om een gezegende dienst en om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heilige, drie enige Heere in de hemel, u die zich geopenbaard hebt als Vader, Zoon en Heilige Geest, u die alle dingen ziet en weet en regeert. Tot u komen wij aan het begin van deze middagdienst die u ons gegeven hebt. Opnieuw zijn we samen rond een open Bijbel, rond uw woord hier in de kerk of thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. Heere, dan bidden wij van u, geef ons eerbied en diep ontzag voor uw hoogheid en uw heiligheid, voor uw majesteit en over iets van uw verhevenheid en uw scheppingsmacht zongen we ook. Het is de Heere wiens alvermogen het grote heelal heeft voortgebracht. En Heere, wat zijn wij daarbij vergeleken, nietig en klein, vooral bij u vergeleken. Geef dat we dat ook altijd zullen beseffen als we tot u spreken in het gebed. Zo zegt u dat toch ook in uw woord. Dien de Heere met vrezen en verheug u met beving. Dat we toch niet te aards en te menselijk over u zouden denken. Geeft u daarom tegelijk ook kinderlijke vrezen. Want u openbaart uzelf niet als een God die op grote afstand staat van mensen, maar ook vanmiddag betoont u dat u nabij wilt komen, dat u tot ons spreken wilt. En zo komt u ook vanmiddag met uw woord vanuit de geschiedenissen van Noach. U riep hem door uw grote genade uit dat goddeloze mensengeslacht, waar het geslacht rond het altaar zich vermengde met het geslacht dat van u weggezworven was, het geslacht van Kaïn. En Heer, als we dan vanmiddag ook horen over uw oordeel over deze wereld vanwege de opkomende verdorvenheid, geef dat dat dan niet buiten ons om zal gaan. Maar dat we die verdorvenheid van ons hart voor u zullen erkennen en belijden. Maar dan horen we vanuit uw woord toch ook van uw grote barmhartigheid, waardoor u een weg van behoud wijst in de ark. Het beeld van u, Heere Jezus Christus, de ark van behoud, dwars door het oordeel en het gericht heen. Wij smeken u, Heere, voor de hele gemeente. dat we in die hemelse ark ons behoud zullen zoeken en zullen vinden en steeds weer zullen zoeken. Want het kan zomaar zijn dat we hier wel zitten of meeluisteren, maar dat we u niet verwachten ten oordeel en dat we daarmee ook geen rekening houden. En dan komt vanuit uw woord een ernstige waarschuwing tot ons, dat we ons zullen haasten om te buigen voor u in de belijdenis van onze schuld. En tegelijkertijd bidden we u dat we er ook naar mogen uitzien. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Heere, werkt u dat in het hart van onze kinderen? Denkt u aan hen? Geef ze een hart dat u lief heeft, geleid door uw geest. Een hart dat een hekel heeft aan de zonde. Heere, wij bidden u zo voor de hele gemeente. Ook voor onze ouderen, ook voor hen die eenzaam zijn. Die in rouw zijn, als er verdriet is. Ook als we dat met bijna niemand kunnen delen. Heere, geef dat hun oog op u geslagen zal zijn. Wees ook met uw kerk en koninkrijk. Wereldwijd bouwt en bewaart u uw kerk. En dan zijn er zoveel plaatsen waar uw kerk vervolgd wordt en verdrukt wordt. Waar de Bijbel een verboden boek is. Waar de gevangenis dreigt. En Heere, heel in het bijzonder bidden we u dan voor christenen in India. Die op de vlucht zijn geslagen voor geweld. Waar kerken en huizen zijn vernietigd en waar doden bij gevallen zijn. Het is wat uit het nieuws weggedrukt. Maar daarom bidden we u te meer om vrede, ook in dat gebied. En we bidden het u ook voor die delen van de wereld die wel in het nieuws zijn, waar oorlog woedt. Heere, geeft u uw shalom, vrede, door het bloed van het kruis. Wees u met zendingswerkers, wees met evangelisten, wees met bijbelvertalers. Wij bidden u voor werkers onder uw volk Israël. Heere, geef de uitbreiding van uw koninkrijk en dat ze dat ook op mogen merken. Wij bidden u ook voor iedereen hier in de kerk en die thuis meeluistert. Heren, mogen we aangesproken worden, zodanig dat het niet alleen ons oor bereikt, maar ook ons hart. Open onze oren, open ons hart. Ja, mogen we hier staan en zitten onder een open hemel. Zegen ons zo in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Geef uw nabijheid en uw liefde om uw woord te verkondigen en om er naar te luisteren. En wilt u uw grote tegenstander, de boze, weren dat hij zijn schadelijke werk onder ons niet zal doen. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, straks na de preek zullen uw gaven worden ingezameld. Er zijn 3 rondgangen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor deputaten kerkjeugd en onderwijs. En de derde is een extra inzameling voor de kerk. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds, dus straks na de preek. Laten we nu als inleiding op de preek zingen uit Psalm 14. Psalm 14, en we zingen daarvan de versen 2, 3 en 5. Psalm 14, vers 2. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemels troon zijn ogen naar beneden. En ook vers 3. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Want alle vlees is trouweloos afgeweken. En ook vers 5, daar valt de vrees hen aan en breekt hun kracht. En wat er volgt in Psalm 14, de versen 2, 3 en 5 als inleiding op de prediking. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1, na het Amen. Geliefde gemeente, hoe mooi moet dat geweest zijn? Hoe volmaakt? Hoe onvoorstelbaar voor ons. Het paradijs. In 6 dagen heeft de Heere door te spreken, door alleen maar zijn stem te laten horen, deze aarde niet alleen geschapen, maar die ook helemaal ingericht voor de mens. Zonder licht is er geen leven. Daarom begint hij met het licht te roepen. Daar zij licht. En het is er. Hij gaat de aarde verdelen in land en water. Hij schept een dampkring met zuurstof, het uitspansel. En op het land kan de mens straks leven tot zijn eer. En het water kan de mens gebruiken om te leven. En op de 3e dag schept God de bomen, de struiken, de planten, de grassen. Straks kunnen dieren en mensen genieten van Gods gaven die hij daarmee schenkt. Ja, hij bundelt het licht op de 4e dag. Voortaan geven zon, maan en sterren het licht. En ze geven ook het ritme van de dag aan. Daarmee schept de Heere ook de tijd. En op de 5e dag wordt het water en wordt de lucht gevuld met dieren. Allerlei soorten van vogels in de lucht en allerlei soorten van vissen in het water. En weer een dag later, dan wordt ook het land gevuld met allerlei soorten van dieren. In Genesis 1 staat allemaal levende zielen. Dan staat er vee, kruipend gedierte en wild gedierte. En nee, die waren niet verscheurend. Het was allemaal goed. Het was allemaal harmonieus. God zag dat ook, dat het allemaal goed was. Ja, en toen kwam het hoogtepunt. Toen schiep God de mens, mannelijk en vrouwelijk. Adam en Eva. Een mens met verstand, met gevoel, met een wil. Een mens die zijn schepper kon dienen, liefhebben en volgen. Helemaal gericht op God en zijn naaste. Hoe mooi moet dat allemaal geweest zijn. Hoe volmaakt. Werkelijk. Een paradijs. En ja, de mens kon vallen. De mens kon ongehoorzaam zijn. De mens kon Gods liefde versmaden. Maar waarom zou de mens dat doen? Als nu alles zo goed is. Want dat zegt de Heere toch in Genesis 1, vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat de mens, dat Eva, dat Adam, God niet in erkentenis hebben gehouden. En gemeente, dan moeten we er altijd maar bij bedenken als in de Bijbel gesproken wordt over Adam en de val in Adam. Adam, dat ben ik. De mens is gevallen, ik ben gevallen. Ik wil als God zijn. Of zoals ik vanmorgen zei, God uit mijn leven of op zijn best op de 2e plek. En zo gaat de mensheid verder na de zondeval. En wat betekent dat? Nou, de zonde neemt hand over hand toe. We hebben het gelezen in Genesis 6. En dan komt er een moment. Dan is de maat van Gods geduld vol. Dan gaat hij zijn oordeel voltrekken. En dat betekent dat de Heere gaat aankondigen dat hij die hele schepping gaat omkeren. Omkeren en wegvagen. En dan is het afgelopen. Nee. Nee. Er is er één op die aarde die door God in genade wordt aangezien. Het staat in vers 8, we hebben het net niet gelezen. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En die Noach, die alleen maar leefde uit genade, die krijgt de opdracht om een middel tot behoud te bouwen. Vanuit het oordeel behouden. En hij gaat aan de slag met Gods hulp. En al bouwend die ark, dat middel tot behoud, preekt hij ook. Ja, hij verkondigt Gods oordeel. Maar hij verkondigt ook Gods weg van behoud in de ark. Laten we naar de tekst gaan luisteren. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema bouwen met God in een wereld zonder God. Bouwen met God in een wereld zonder God. En over dat bouwen van de ark door Noach kunnen we drie dingen zeggen. Dat is in de eerste plaats in het geweld. In de tweede plaats op het gebod. En in de derde plaats door het geloof. Dus bouwen met God in een wereld zonder God. In het geweld, op het gebod, door het geloof. Dus allereerst Noach bouwt in het geweld. Ja, geweld. Want dat was er. Onrecht, wreedheden, pijn, verdriet. Een samenleving die beheerst werd door angst. Geweld, want dat betekent dat woordje wrevel in vers 11. En staat er in vers 13 nog een keer, wrevel. Dat is ook de reden dat het oordeel komt. Wrevel, geweld, dat is het tegenovergestelde van zeer goed. Dat is het tegenovergestelde van harmonieus. Dat was er nu over van Gods goede schepping. Geweld. Als je in die oude wereld in de dagen van Noach rondkeek, dan was het werkelijk onvoorstelbaar dat daar ooit geklonken had. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Precies het tegenovergestelde inmiddels. Vers 12. Daar klinken weer bijna die woorden. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven. Verdorven. Dat is een hele sterke uitdrukking. Er wordt een woord gebruikt in de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Dat betekent, het is onbruikbaar gemaakt. Het is geruïneerd. Je zou ook kunnen zeggen, bedorven. Het beantwoordt totaal niet meer aan het doel waartoe God het gemaakt heeft. Ook de mens niet. Ook de dieren niet. Maar de mens is schuldig. En het is niet zomaar verdorven. Nadrukkelijk staat erbij verdorven voor Gods aangezicht. En als die uitdrukking in de Bijbel staat, dan betekent dat altijd onder Gods ogen. Terwijl hij het zag. Men schaamde zich er ook helemaal niet voor. De mensen leefden in zonde. Verdorven. Zo handelen ze. Zo spreken ze. Zo denken ze. Zonder ook maar te vrezen voor God. En ja, dat noemt de Bijbel verdorven. Net zoals rottend vlees. Of etensresten die verteren. Wat je soms ruikt als je de bruine kliko opendoet op een warme zomerdag. Dat is verdorven. Dat rottingsproces van de goede schepping. En dat proces is op gang gekomen na de zondeval. En het is op de hele aarde te zien. Het bederf van het beste is verworden tot het slechtste. En met nadruk wil de Heilige Geest ons daarop wijzen dat het zo was. In vers 11, in vers 12, nog een keer in vers 12. Verdorven, verdorven, verdorven. Niet maar een beetje, helemaal. Niet maar een enkeling, nee, vers 12. Alle vlees. Alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Zijn weg, dat betekent zijn hele leven. In denken, spreken en doen. En gemeente, nu is de ernst van de Bijbelse boodschap dat dit niet alleen het plaatje is van de situatie van die oude wereld in de dagen van Noach. Die wereld voor de zondvloed. Dat dit niet alleen maar het geval was bij die gemengde geslachten van Set en Kain. Nee, dit is ook ons rapport van huis uit. Verdorven. Heel onze weg. Ons leven. En dat is niet iets wat ik verzin. De Bijbel gaat ons erin voor, moet u Romeinen 3 maar eens lezen. En bovendien, de belijdenis van de kerk spreekt er ook zo over. Daarom klinkt in de Heidelbergse catechismus die vraag van waar komt zulke, en daar hebt u het woord, verdorven aard van de mens. Vraag 7. En dan klinkt in het antwoord die aangrijpende werkelijkheid. Onze natuur is al zo verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dat soort woorden hoort, dan voel je toch een beetje weerstand in je hart opkomen. Is het nou echt zo erg? Moet dat nu zo? Ja, dat is dus vraag 8 van de catechismus. Zijn wij al zo verdorven geworden dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Zijn we zo verdorven? Ja. En daarom, gemeente, laten we dat als eerste vanavond maar vaststellen. Dat wij, u, jij, ik, geen draad beter zijn dan die mensen in de dagen van Noach. Al worden we voor nog heel veel uiterlijke zonden bewaard, in ons hart leeft hetzelfde verderf. En nu is de vraag, en dat is een variant op de vraag die ik vanmorgen ook stelde. Weet je dat nou ook? Ken je je eigen hart zo? Verdorven. Of zeg je nou ja, dat valt allemaal nog best mee. Zo erg is het met mij nou ook weer niet. Ik ben echt niet zonder zonde. Ik heb echt ook wel mijn karakterzonde. Ik ben echt niet altijd een lievertje, maar ja, wat maar. Ben je nog aan het vechten tegen God? Wil je die eerlijke spiegel die de Bijbel ons voorhoudt, die de Heere zelf ons voorhoudt, wie je werkelijk tot in de wortel van je bestaan bent tegenover hem, wil je die aan de kant schuiven? En gemeente, dat is ernstig, want zolang we ons verzetten tegen dit oordeel van God over wie wij zijn in geestelijk opzicht tegenover hem, zolang zullen we nooit de toevlucht nemen tot de ark van behoud waar we straks van horen. Smeek de Heere daarom om licht vanuit de hemel, om de ogen van je ziel te openen. Dat je werkelijk gaat zien dat het waar is, dat er bij ons van binnen een bron is die alleen maar bitter en vuil water opgeeft. Een bron die ook niet gestopt en gedempt wordt door maar een beetje beter je best te doen. verdorven. Geef je strijd tegen deze ernstige diagnose van de Heere op. Ik erken mijn schuld, Heere, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Zeg het maar in je gebed. Heere, u kent mij tot op de diepste schuilhoek van mijn hart. U weet hoezeer daar verderf huist. En dat die bron van mij uit alleen maar bedorven water opgeeft. Heere, als u met mij zou doen wat rechtvaardig is, dan kan ik alleen maar van uw aangezicht weggedaan worden. Maar gemeente, blijft dan ook smeken. Gena, o God, gena. Laat ik genade mogen vinden in uw ogen, net als Noach. Want daar moeten wij het helemaal van hebben. Van genade. En jongens en meisjes, ik heb al vaker hier op de preekstoel gezegd, wat is nou genade? Genade, dat is je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Nou, zo vond Noach genade in Gods ogen. En zonder genade in ons leven, ja, dan is verdorven het laatste woord dat in geestelijk opzicht over ons gezegd kan worden. En dan is Gods oordeel vreselijk. Want die verdorven toestand, die leidt tot geweld. En zeker in die oude wereld, de zonden werden opgestapeld. En het brengt ook verharding met zich mee. Het zondige vlees keert zich tegen de schepper. En dan zegt de Heere het in vers 13 tegen Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel, met geweld. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Dus de aarde is verdorven. De mens is verdorven. En daarom gaat de Heere hen beide verderven. Want het leven op aarde was zo totaal tegenovergesteld aan Gods doel met de schepping. En dan valt juist bij de aankondiging van de zondvloed nog een keertje dat woordje wrevel. Geweld. Omdat de schepping inmiddels daardoor gekenmerkt werd. Geweld. Daarom gaat de Heere de aarde en de mens verdelgen. En als je dan bedenkt hoe dat woordje wrevel, geweld, in het Hebreeuws luidt. Ik schrok er een beetje van toen ik het zag bij de voorbereiding. Letterlijk staat er dit: en de aarde was vervuld met Hamas. Hamas. Geweld. Agressie. Dat is het Hebreeuwse woord. Het Arabische woord Hamas, die terreurbeweging als naam draagt, is een variant van dat Hebreeuwse woord. Daar betekent het vuur, fanatisme. Maar het grondpatroon is hetzelfde. Hamas, dat is de drang om het goede weg te stormen. En de beelden van dat vreselijke terrorisme van ruim 2 maanden geleden in Israël dringen zich weer op. Dat was Hamas ten voeten uit. Geweld in fanatisme. En daarmee was de aarde vervuld. De wereld, die oude wereld, was vervuld van Hamas. Mensen stonden elkaar naar het leven. Maar vergeet ook de dierenwereld niet. Voor de zondvloed waren er grote, verschrikkelijke, agressieve beesten op de wereld. Die alles verscheurden en vertrapten wat er voor hun voeten kwam. Het maakte het leven op aarde soms bijna onleefbaar. Maar dat was Gods doel niet met het scheppen van deze wereld. En daarom zal de aarde met de mensen en de dieren verdelgd worden. Gemeente, als u dit allemaal eens op u in laat werken, voelt u dan aan hoe groot Gods genade en barmhartigheid is. Dat hij uitgerekend in die wereld een weg van behoud gaat geven. Want in die wereld van geweld is Noach aan het bouwen. 120 jaar lang bouwen in het geweld. En al die tijd weet Noach heel goed dat hij aan het bouwen is vanwege Gods oordeel. Maar hij kon niet anders. Want God had het hem geboden. Dat brengt ons bij het tweede. Noach bouwt op het gebod. Jongens en meisjes, wat moest Noach bouwen? Want de Heer geeft Noach een opdracht. Hij moet iets gaan bouwen. Maar wat moet hij dan gaan bouwen? Nou, dan zeg jij natuurlijk de ark. En dat is ook zo. Noach moet een ark bouwen. Maar een ark, wat is dat eigenlijk? Misschien zeg je wel, nou, een ark, ja, dat is een hele grote boot. En die moest Noach bouwen en dan moest hij samen met zijn vrouw en zijn kinderen ingaan en heel veel dieren. En als die grote watervloed dan komt, dan zijn ze veilig, want dan zitten ze veilig in die hele grote boot. En je hebt natuurlijk gelijk. De ark moest Noach bouwen zodat ze in leven bleven, zodat ze veilig zijn. En toch, jongens en meisjes, is de ark eigenlijk wel een boot? Nou, nee, eigenlijk niet. De ark was een hele grote houten vierkante kist die op het water kon drijven. Maar geen boot. Geen schip. Want een boot heeft een voorkant en een achterkant. De ark niet. Die heeft alleen maar rechte hoeken. Die ziet er aan de voorkant en aan de achterkant precies hetzelfde uit. En een boot heeft een roer. En een stuur. De ark niet. Noach kan de ark niet besturen. En in die tijd hadden ze natuurlijk nog geen motoren. Maar had de ark dan misschien een groot zeil? Wat je kan ophalen en neerlaten en snelheid kan maken? Nee, dat was er ook al niet. Ze konden ook geen route varen. Trouwens, aan de voorkant zaten ook helemaal geen ramen. Alleen bovenin zat een raam. Een soort luik. En bovenaan was een ruimte opengelaten van zo'n 50 centimeter om wat licht en lucht binnen te laten. Dat was de ark. Een grote, rechthoekige, houten kist. Maar geen boot. Geen schip. Weet je wat dat betekent? Jongens en meisjes, jongeren. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat als Noach en zijn vrouw en zijn kinderen en al die dieren straks in de ark zijn. En dat grote luik aan de zijkant, die deur die zit dicht. Dan kunnen ze daarna helemaal niets meer. Niets meer doen. Noach kan de ark niet besturen. Hij kan geen zeil hijsen of juist laten zakken. Hij kan niet op de uitkijk gaan staan. Hij kan de vaarroute niet bepalen. Niets. Hij moet zijn hele leven en die ark helemaal in Gods handen geven. Gemeente, zit daar voor ons vanavond niet een hele belangrijke les uit dit gedeelte. De weg van behoud die de Heere geeft in de bouw van de ark is een weg waarin de mens uiteindelijk helemaal niets bijdraagt. De redding, het behoud, de verlossing komt helemaal van Gods kant. Het behoud ligt helemaal in Gods hand. Hij heeft als het ware het roer in handen. Hij bepaalt de route. Hij schenkt in die ark het leven, te midden van de dood. Kijk, als de Heere aan Noach het had overgelaten om een ark te bouwen naar zijn eigen ontwerp, dan zou Noach er eerst een flinke stuurhut op gebouwd hebben. En als wij dat zouden moeten doen, dan zouden we in ieder geval de dingen zo maken dat wij het roer stevig in handen kunnen houden. Maar zo werkt de Heere niet. Ook niet in het geestelijk leven trouwens. Als wij horen van de weg van behoud, in die grote ark van behoud, de Heer Jezus Christus, dan hebben wij daar zo onze eigen voorstellingen bij. En soms wel onze ja maars. Onze eigen gedachten over verlossing. Ik wil best verlost worden, maar dan wel zo dat ik er de controle over heb. Dan zal de Heer in mijn leven, als ik behouden word, toch eerst wel. Ja, dan komt er wat. En daarna zal Hij. En dan zul je toch echt gaan leren dat. En vervolgens. En zo bouwen we onze eigen ark. En we houden zelf het stuur van de verlossing stevig in handen. Maar gemeente. Het evangelie van de ark en het gebod dat de Heere daarvoor aan Noach geeft, dat is dat hij helemaal bepaalt hoe de verlossing vorm krijgt. Hoe de weg van de verlossing zal gaan. Hij heeft zijn zoon gezonden uit de stilte van de eeuwigheid. Jezus Christus, geboren in armoedige omstandigheden, in een stal in Bethlehem. En die zoon, die is uiteindelijk door het oordeel heen gegaan, aan het kruis, nedergedaald tot in de hel, in de Godverlatenheid, daar op Golgotha, verlaten door zijn vader. Waarom? Wat is dat voor weg van behoud? Opdat een ieder die in hem gelooft, en moet u nu eens opletten wat er staat, niet verderven. En de vraag, gemeente, is: mag Christus zo uw zaligmaker zijn? Dat hij de zaligheid helemaal alleen aanbrengt. En dat daarbij niets van u in aanmerking wordt genomen. Gelooft u hem zo? Gelooft u werkelijk dat de weg die vanaf de kribbe via het kruis naar de kroon leidt, dat dat alleen de weg is die u redt van de dood? Dat je bij Christus moet zijn als enige weg van behoud? Gelooft u in de gekruisigde Christus? Want dat is toch het evangelie? Geloof in de gekruisigde Christus en u zult zalig worden. En dat betekent al het andere van ons loslaten. Het roer en het stuur uit handen geven. En dat is evangelie. Vlucht daarom tot hem. Ook als je geen voeten hebt om tot hem te gaan, smeek de Heilige Geest dan om je naar Christus, die ark van behoud, te dragen. Als je geen handen hebt om hem aan te grijpen, smeek de Heilige Geest dan om je die handen te schenken. Want hij weet wel raad met dat inwonende verderf in je hart. Hij is zaligmaker. Hij brengt van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Hij is verlosser voor wie geen zonde te groot is. Maar dan vraagt de Heer wel om je net als Noach helemaal in zijn handen over te geven. En die weg van behoud die de Heer wijst in Christus, dan ook daadwerkelijk te gaan. En dat betekent inderdaad dat je het stuur van je leven, het stuur van je verlossing uit handen moet geven. Die weg van zaligheid in de gekruisigde Christus, dat lijkt zo'n vreemde weg. Net zo vreemd als die weg die Noach gewezen krijgt. Misschien hebben de mensen het om Noach heen ook wel gezegd. Wat ben je nou toch aan het doen, man? Waarom maak je zo'n grote houten kist? Nou, dat geldt ook voor de weg van behoud in de gekruisigde Christus. Paulus die schrijft erover. Het is voor de Joden wel een ergernis. Ze struikelen erover. En voor de Grieken is het een dwaasheid. Ze lachen erom. Maar Christus als ark van behoud is de kracht Gods en de wijsheid Gods. En Noach? Ja, Noach die hoort het gebod om de ark te bouwen en dan? Nou, Noach die vraagt niets. Noach die luistert. Die hoort niet alleen, maar die gehoorzaamt ook. Bij hem zien we wat het geloof vermag. Wat werkelijk overgave is. Dat lezen we in vers 22. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Moet ik van u een ark bouwen? Ik zal het doen. Moet deze ark een soort langwerpige kist worden? Zonder zeil, zonder roer, zonder stuur? Ik zal het doen. Moet ik allerlei verdiepingen erin maken? En moet ik verschillende ruimtes maken voor dieren? Moet ik de naden dichtsmeren met pek? Ik zal het doen. Moet ik aan de zijkant een groot luik maken? Dat straks ook onder de waterlijn ligt? Ik zal het doen. En naarmate de bouw van die ark vorderde, werd ook voor de omstanders duidelijk waar die kist op leek. Het is heel nauwkeurig beschreven, 300 ellen lang, dat is zo'n 150 meter, 50 ellen breed, 30 ellen hoog. Precies dezelfde verhoudingen die gebruikt worden bij een doodskist. Daar gaan ze straks in. In een soort grote doodskist. Omdat de Heere die weg door de dood heen had gewezen als een weg ter ontkoming. En gemeente, zo is de weg van behoud nog steeds. Door de dood van Christus heen naar het leven. En zo is Noach gaan bouwen. Op het gebod. Nee, niet in een haven. Gewoon op het land. En hij zal al snel bekijks gekregen hebben. Wat ben je aan het doen, Noach? Wat ben je aan het bouwen? Ja, en toen heeft Noach Gods boodschap verkondigd. Ernstig heeft hij de zonde aangewezen. Indringend heeft hij gesproken over het oordeel van God. Dat de Heere de aarde door water zou verderven. Vanwege het verderf op aarde bij de mensen. Heel de schepping zal omgekeerd worden. En wie buiten de ark zal blijven, die komt om. Mensen, dieren, vers 17. Alle vlees waarin een geest van leven is. Een geest. Alle levende ziel, staat er in Genesis 1. Zo heeft de Heere toch leven gegeven. Hij heeft het leven er als het ware ingeblazen. Maar dat gaat de Heere weer wegnemen. En dat oordeel komt zeker. Zo heeft Noach gepredikt. Maar daar heeft hij het niet bij gelaten. Hij heeft ook genodigd. Genodigd om tot de ark te komen. Om als die ark straks klaar zou zijn, ook naar binnen te gaan. Zo is Noach gaan bouwen, door het gebod, op het gebod. En weet u wie dat ook gezien hebben? Zijn kinderen. Drie zonen had Noach. Sem, Gam en Jafet. Hij was lang zonder kinderen geweest. In Genesis 5, dat geslachtsregister, kunnen we lezen dat Noach 500 jaar oud was toen hij en zijn vrouw kinderen kregen. En toen hij 600 was, ging hij in de ark en kwam de zondvloed. Hoe lang heeft hij aan de ark gebouwd? 120 jaar. Noach was al 20 jaar aan het werk toen hij kinderen kreeg. Dat betekent dat zijn kinderen hun vader niet anders hebben gezien dan bouwend aan de ark. Ze hebben hem niet anders gezien dan gehoorzaam aan Gods gebod. Ze hebben hem niet anders gezien dan horen spreken, niet alleen over het oordeel, maar ook over de weg van behoud in de ark. Hij was, zoals de apostel Petrus dat in een van zijn brieven schrijft, een prediker van Gods gerechtigheid. En zo ging hij ook zijn kinderen voor. Broeders, als u kinderen mag hebben, wat zien uw kinderen van u als vader? Zien ze u ook, zoals er van Noach geschreven staat, zien ze u ook wandelen met God? Zien ze u ook gehoorzaam Gods woorden naspreken? Zien ze u bezig met het behoud van hun ziel? Wordt uw vaderschap, en voor moeders geldt dat natuurlijk niet minder, ook gestempeld door wat de Heere heeft gesproken tot uw eigen hart? Worden uw kinderen opgevoed in Gods vrezen? Of bent u vader en moeder zoals die omstanders van Noach? Die zagen hem wel bouwen aan de ark. Die hoorden ze preken wel. Maar ze hebben het niet serieus genomen. Op zijn best hebben ze Noach een beetje meewarig aangekeken. Bent u zo vader en moeder? Nou gemeente, als we zo omgaan met de dingen van de eeuwigheid, als u zo spreekt over Gods oordeel over de zonde, maar het behoud in Christus of niet noemt, of als een soort van zelfsprekendheid beschouwt, dan zullen uw kinderen u daarin volgen. Als ze in uw leven zien dat u natuurlijk wel naar de kerk gaat en dat u de prediking beluistert, dat de Bijbel ook heus wel eens open gaat, maar dat het feitelijk geen rol speelt in uw leven, dan zullen uw kinderen u daarin volgen. En daarom, geliefde ouders, wees als Noach. En ik zeg dat ook tegen de opa's en oma's in ons midden. Wees als Noach voor uw kleinkinderen. Want ouders, u bent verantwoordelijk voor de zielen van uw kinderen. En ik weet het, al ken ik u helemaal niet zo goed. Hier zitten ook ouders voor wie die werkelijkheid juist zo'n verdriet geeft. U hebt met ze hier of op een andere plaats bij het doopvont gestaan. U hebt ze in alle gebrek proberen voor te leven en de boodschap van zonde en genade proberen mee te geven, maar ze zijn andere wegen gegaan. Dan zit je hier met verdriet naar te luisteren. En ja, dan blijft er aan onze kant alleen maar schuld over. Maar dan wil ik u ook wijzen op dat ene woordje. Het staat in vers 18. Want wat was nu uiteindelijk doorslaggevend voor het behoud van Noach en zijn gezin? Was dat het feit dat hij zo wandelde met God? Was dat het feit dat hij zo zijn best deed op het bouwen van die ark? Nee. Het is dat machtige woord uit de hemel. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen met u. Het is de eerste keer in de schrift dat het woordje verbond valt. De zaak klonk al eerder, maar het woord staat hier. De drie enige Heere staat garant voor Noach's leven, maar ook voor dat van zijn kinderen. En als je zelf voelt dat je handen tekort zijn en dat je je kinderen niet meer bereiken kunt als het gaat over de dienst van de Heere, wijs de Heere dan met eerbied maar op dit woord en op het doopwater. Het teken van het genadeverbond. Want juist toen uw kind, die nu weggezworven is, gedoopt werd, toen hebben we het gebeden met de woorden uit het oude formulier. O Almachtige, eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. En nergens in dat gebed lag de grond van het behoud van onze kinderen in onze werken. Toen hebben we de Heere gesmeekt of hij uw gedoopte kind in genade wilde aanzien. En daarom, ouders, wees als Noach. Gehoorzaam aan de Heere, maar ook opzien naar hem. Hij bleef zijn kinderen voorgaan. Vooral in geloof. En dat brengt ons bij het derde. Noach bouwt door het geloof. Want gemeente, je zou je toch kunnen afvragen, hoe heeft Noach dat nu toch volgehouden? Want misschien waren er in het begin nog wel mensen onder de indruk. Het was misschien allemaal wel vreemd, maar ze zagen wel de ernst bij Noach. Hij was wel oprecht. Bovendien, dag in dag uit was hij aan het bouwen. Eerst heeft hij heel wat bomen moeten zagen. Daar heeft hij planken van gemaakt en balken. Want de Heer had heel precies gezegd hoe de ark gemaakt moest worden. De Heer had zelfs de houtsoort bepaald. Goverhout, waarschijnlijk een soort dennenhout. En daar moesten planken van gemaakt worden. Daar moesten balken gemaakt worden. Die moesten met elkaar verbonden worden. En later moest Noach die 3 verdiepingen erin bouwen. En die verschillende ruimtes voor de dieren. En jaren later, toen die enorme kist daar stond, toen moest hij liters met pek klaarmaken. Een soort taaie, lijmachtige stof waardoor alle kieren dichtgesmeerd konden worden. En zo verliep het eerste jaar. En het tweede jaar. En na 10 jaar was hij nog aan het bouwen. En 20 jaar. 50 jaar. 80 jaar, zijn kinderen werden geboren, die groeiden op. En het leven ging door. De mensen wisten op den duur niet beter. Noach is aan het bouwen. Gemeente, dit noemt de Heer Jezus in Matteüs 24. Als hij spreekt over de wederkomst. De oordeeldag. De periode daarvoor, daarvan zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach. En waar worden die dagen door gekenmerkt? Nou, dan lees je over eten en drinken en trouwen. Het leven ging door. En Noach, die bouwt. Ja, hij heeft het over een oordeel. Hij heeft het over behoud in die ark. Laat hem maar. Hij doet verder geen vlieg kwaad. En zo ging het leven verder. Ze aten, ze dronken, ze trouwden, maar zonder God. En Noach, die preekte ook. Jaar na jaar klopt hij op de deur van hun hart. Het oordeel komt, bekeer u. Er is een ontkoming aan het gericht, alleen in deze ark, de ark van behoud. En hoeveel kwamen er? Hoeveel mensen gaan er uiteindelijk met Noach en zijn gezin de ark in? Gemeente, dat is aangrijpend. Nul. 120 jaar gepreekt. En niemand buiten zijn gezin komt in de ark. Ja, er gebeurde wel iets. De mensen werden harder. En de klok van Gods gericht, die kroop naar het beslissende tijdstip. Hoe heeft Noach dat toch volgehouden? Gemeente, het geheim daarvan hebben we gelezen in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Dat was de grond onder zijn bouwen en zijn preken.